Welkom bij de podcast Pensionado aflevering 14. Ik ben Patrick Oudek en ik praat met pensionado's. Vandaag is mijn gast Pita Poa, voormalig huisarts te Haarlem. Thans textielkunstenares met een passie voor het weefgetouw. Sinds zij zich kan herinneren een nieuwsgierig aagje, ondanks dat dit in haar jeugd niet altijd in dank werd afgenomen. Ik praat met haar onder andere over haar rol als oudste in een gezin met twee zusjes en drie broertjes. Haar vader die koos voor het vak van goochelaar en daarmee nationale en internationale bekendheid verwierf. De praktische boodschap van haar moeder, roeien met de riemen die je hebt en brood op de plank. Haar weg naar het beroep van huisarts, de impliciete verwachtingen van haar ouders, haar huisartservaringen, haar passie voor het maken van kunst en het gemis van haar moeder. En de verandering daarvan op de familiedynamiek. Wij staan dus stil bij verleden, heden en toekomst. En jij als luisteraar geïnteresseerd in interessante inzichten en levenslessen van professionals die de klappen van de zweep kennen, of sta je zelf voor je pensioen of ben je wellicht al met pensioen, dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van luisterplezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar De Pensionado. Bij mij,
ja,
op de bank, Pita Poa. Pita, hartelijk welkom bij de podcast Pensionado.
Pensionista.
Pensionista, wauw. Ik word gelijk gecorrigeerd, dat moet ik dus zeggen.
Fijn dat je bent
gekomen. Je hebt ook gelijk weer wat droger weer meegenomen. Ben ik ook heel erg dankbaar voor. Als ik zo naar buiten kijk, zie ik nu de regendruppeltjes zeg maar heel langzaam verdwijnen. Pita, kan je jezelf introduceren?
Geboren en getogen in Amsterdam. En mijn ouders komen uit Indonesië. Ze leven niet meer. Mm-hmm. Ik heb één dochter van 40 jaar inmiddels. Één kleinkindje, een zoon, kleinzoontje van 5. En een partner, levenspartner met lat. Nou, een latrelatie.
Je hebt echt een moderne relatie. Een latrelatie.
Ja, zeker.
Zoals dat heet. Eén dochter. Mm-hmm. Ben je al oma inmiddels?
Ja, klopt. Die dochter heeft een kleinzoontje, een kindje gekregen. Een kleinzoontje voor mij dan. En ik ben inderdaad ook betrokken bij het opgroeien en het opvangen van het kindje. En hij is nu even in een nieuwe levensfase, want ingegaan. Hij zit nu op school, sinds 1 jaar. Ja. En dan verschuift zijn interesse natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik ben heel intensief betrokken geweest, tenminste in ieder geval 1 keer per week betrokken geweest bij zijn ontwikkeling en het zien. En ik vond dat elke week een groot feest, moet ik zeggen.
Maar nu zeg je nadrukkelijk betrokken geweest. Ja, komt dat nog terug?
Ja, het komt natuurlijk terug. Ja. We hebben nu even een wat pauze. Hij is ook wat druk met school.
Ja.
En het werd een beetje te zwaar voor mij, het oppassen.
Ja.
Gek genoeg. Van ophalen op school, met het kindje samen zijn, bezig zijn. En dat ergens vergt heel veel energie. En die had ik eventjes niet. Dus en zijn interesses zijn nu ook wat verschoven in de richting van schoolvriendjes. In plaats van oude oma, noemde hij mij wel eens.
Oude oma.
Oude oma.
Oude oma. Ja. Als je nu je ogen sluit en je probeert een beeld te vormen van hoe jij nu was op die 5-jarige leeftijd.
Mm-mm. Oh, daar heb ik een heel goed beeld voor van. Ja.
Ja?
Ik heb mijn eigen oma gekend.
Mm-hmm.
Dat was de moeder van mijn vader. En die was ook in Nederland gekomen in de jaren 50. En ik mocht wel eens logeren bij haar en trouwens bij opa ook. En een van de dingen die mijn oma mij vertelde was: jij bent een nieuwsgierig aagje.
Een nieuwsgierig aagje?
Aagje. En daar bedoelde ze niet iets positiefs mee. Dus kennelijk was ik een kind wat vragen stelde.
Ja.
Ja.
Nieuwsgierige aagjes werden niet gewaardeerd? Of,
Nou, misschien bedoelde ze dat niet eens kwaadaardig. Maar op de een of andere manier kwam het wel op mij zo over. Van, nou, je moet je niet al te nieuwsgierig opstellen.
Ja.
Niet te veel vragen stellen. Terwijl ze het misschien wel een soort plezier in had dat je veel vragen stelde.
Ik hoorde je, als ik dat goed heb gehoord, zeggen dat je in 1950...
Even kijken hoor, ze hebben die jaartallen even verkeerd, dat zou kunnen hoor. Nee, ik ben zelf uit 1952.
1952, ja.
En mijn ouders zijn in 47 in Nederland gekomen.
Net na de Tweede Wereldoorlog, ja, naar Nederland gekomen.
Veel eerder dan ik dacht. Ik dacht dat ze pas 51, 52 in Nederland zijn gekomen.
Ja.
En zij gingen studeren. Mm-hmm. Mijn moeder in Leiden en mijn vader in Enschede. En mijn oma en opa van vaders zijde, die zijn in 58 of 59 naar Nederland gekomen. Klopt dat dan nog wel? Ja, dat klopt.
Ja.
En ik heb als kleutertje, toen zat ik in een jaar of vier zal ik geweest zijn, ik heb enkele maanden bij mijn opa en oma in huis gewoond zelfs. Door familieomstandigheden.
Mm-hmm.
Met mijn moeder. En het heeft niet zo lang geduurd. Maar daardoor heb ik mijn opa en oma wel een soort band met ze gekregen.
Mm-hmm.
Mijn opa bracht mij naar mijn kleuterschooltje bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Ja, dat is heel apart.
Dat is heel apart. Ja. Heel apart. Ja. De familie Poa, is dat een familie met een academische traditie? Vader studeerde, moeder studeerde. Jij bent ook gaan studeren.
Met scholing, laten we het zeggen. Hoogopgeleid, laten we het zo zeggen.
Hoogopgeleid.
Ja, hoogopgeleid. Hè.
Maar ja.
Het was, even kijken, met moeder begin. Mijn moeder had in Leiden een academische studie. Die studeerde Indisch recht. Mm-hmm. Daar is ze ook in afgestudeerd.
Mm-hmm.
Daarna nooit een baan gehad.
Mm-hmm.
En mijn vader heeft hogere technische school gedaan. Mm-hmm. Textiel, hbo-opleiding zou je nu zeggen.
Mm-hmm.
En daarna is hij iets heel anders gaan doen. Hij is nooit in het vak of met de opleiding verder.
Wat is hij uiteindelijk? Wat is
mijn vader is goochelaar geweest, artiest.
Ja, goochelaar. Ik herinner mij dat er een hele befaamde goochelaar met de naam Poa. Dat is dus jouw vader
dat
geweest?
Dat is mijn vader, ja. Geweest, ja. Poa Jantjong heette die.
Ja. Ja. Ja, en hij was ook, zeg maar, een leraar Tai Chi.
Ja, klopt. Deed hij ook.
Dan ben je dus, zeg maar, afstammeling van een zeer bekende Nederlandse persoonlijkheid.
In zijn tijd was hij wel bekend, ja.
Hij was redelijk bekend.
Ja, zeker.
Ja.
Of in ieder geval voor de Tai Chi, een van de eersten in Amsterdam.
Mm-hmm.
Ja. En ja, een van de leukste dingen die ik mij herinner was dat hij in de straat waar wij woonden, of in de buurt waar wij uiteindelijk woonden, in Amsterdam-West,
mm-hmm,
was hij natuurlijk bekend bij de buren, dat hij op televisie was geweest, bijvoorbeeld. Ja, of dat we dan met z'n allen gingen kijken op televisie, hoe dat eruit zag.
Ja.
Ja, dat zijn leuke herinneringen van vroeger. Ja.
Heel leuk om te horen. En volgens mij zwerven nog de nodige filmpjes op YouTube rond van jouw vader en zijn magie. Zijn magische handelingen.
Mm-mm, klopt.
Ja. Ja. Was jij de enige in het gezin? Had je broers, zussen?
Ik heb vijf broers en zussen. Dus ik ben de oudste.
Vijf broers en
zussen? Nee, in totaal zijn we met vijf broers en zussen. Met z'n zes kinderen. En dan hebben we drie jongens, drie meisjes. En ik ben de oudste dochter. Na mij komt een zusje. Daarna een broer. Een broer. En dan een tweeling. Een jongen en een meisje.
Dus een twee-eigen tweeling.
Ja.
Ja.
Dus het was van alle soorten wel iets.
Een druk gezin.
Ja, heel druk gezin. Ja,
heel druk gezin.
Heel vol gezin. Ja.
Ja, ja. Hoe heeft dat, zeg maar, jou gevormd als oudste van het toch een groot gezin, meisje.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat er dan impliciet een soort verwachtingspatroon wordt gecreëerd. Ik bedoel, mama kan niet op alle kinderen passen. Maar gelukkig is er
De
oudste die wel een en ander kan opknappen. Maar dat stel ik me zo voor. Ik weet het natuurlijk niet.
Het is vrij expliciet wel gezegd tegen mij, hoor. Jij bent de oudste, dus jij hebt een taak.
Ja.
En dat was ook een soort verantwoordelijkheid. Ja.
Hoe ging je daarmee om?
Die deed ik dan braaf. Nou, ik weet niet of ik het braaf deed. Maar je nam die taak wel serieus, dacht ik.
En wat deed je dan, Pita? Wat deed je dan?
Nou, ik scheel bijvoorbeeld 9 jaar met mijn broertje en met de jongste broer en zus. Dus ja. Ik had echt een soort zorgtaakje.
Ja.
En wat deed je dan? Ja.
En dat was met name...
En
dat
was niet intensief. En weet je, ik was misschien zelf een jaar of 10, 11, 12. Ja. Ja. En die kindjes waren dan een babytje. Dus ja, verschonen misschien een enkele keer.
Ja.
Of van A naar B slepen. Of inderdaad oppassen. Maar nee, ik heb dat niet als een zware taak ervaren.
Maar heeft het je wel gevormd?
Het heeft mij wel gevormd, ja.
En kan je daar iets meer over zeggen? In wat voor zin heeft het jou, zeg maar, gevormd?
Ik ben dat later in mijn beroepspraktijk weer tegengekomen. Ik ben huisarts geweest, dus ik heb eigenlijk een medische studie gedaan. Mm-hmm. En daarna heb je werkzaam geweest in verschillende takken van de geneeskunde. En pas na een aantal jaren echt het huisartsenvak. Mm-hmm. En daar heb je ook een bepaald soort verantwoordelijkheid. En uiteraard voor je patiënten. En dat heb ik ook wel eens als heel drukkend ervaren. Als heel iets te groot, laat het zeggen. Iets van, nou, dat hoor je dan in je eentje te dragen of te verduren of te doen. Je moet het oplossen. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat dat ongeveer dat verbindingje, dat je het zo wel mag verbinden.
Die lijntjes.
Ja. Dat het helemaal klopt.
Ja. Ja. Wat was jouw grootste droom toen je, zeg maar, op die leeftijd was? Ja, goed, laten we zeggen tussen de 8 en de 10, 11 jaar. Dan begint er een beeld te komen van dit vind ik interessant of dat vind ik interessant. Ik begrijp dat je voor medicijnen hebt gekozen.
Ja.
Ja, maar wat droomde jij van als oudste van het gezin, druk gezin, 3 broertjes, 2 zusjes. Een vader die ongetwijfeld ook heel erg druk was.
Ja, ik denk niet dat ik aan droomde. Gek genoeg. En mijn vader heeft in de tijd dat ik jong was, laat ik zeggen basisschoolleeftijd, moest mijn vader vrij veel in het buitenland zijn. En dan was hij niet eens een weekje weg of een weekend, maar dan was hij echt een aantal maanden in, noem eens wat, Zuid-Frankrijk, in Nice. Of hij was in een maand in Brussel. Of een paar maanden in Teheran. Of in Londen. Of in Bristol. Of in Duitsland. Heel, heel internationaal.
Ja, maar vanuit zeg maar het beroep goochelaar?
Beroeps, ja. Moest hij in het buitenland in een club, ik noem eens wat, op een plek optreden. Ja. Ja. En daar was hij dan, moest hij daar dan logeren en zijn uitvoeringen doen. Dus hij had daar een leven voor zichzelf, als het ware. En thuis moest het gezin draaiende gehouden worden door mijn moeder met 4 kinderen. Zes kinderen.
6 kinderen, ja.
Nee, we waren toen nog niet met z'n 6.
Oh.
Sorry. Toen de jongsten geboren werden, toen waren we uiteraard wel met 6 kindjes. En toen is mijn vader gewoon in Amsterdam beest, zal ik maar zeggen, is hij niet meer zo lang naar het buitenland gegaan.
Ja, ja. Dus toen langzaam verschoof het naar rondom Amsterdam.
Amsterdam en regio Nederland.
Ja. Ja, maar goed, toch een zeg maar belangrijke periode waarin jij samen met je moeder, denk ik dan, min of meer het gezin runde als
ik
oudste.
Ik denk het wel, ja. Dat je dan impliciet een soort steuntje bent. Dat was je taak, als het ware. Je was een beetje het steuntje van je moeder.
Het steuntje van je moeder. En hoe zag dat eruit? Boodschapjes doen, stofzuigen, stoffen, afwassen, kinderen naar school brengen, halen, koken misschien?
Ik kan dat mij eigenlijk niet zo herinneren. Zelfs zo expliciet was dat niet, gek genoeg.
Had je geen tijd om te dromen?
Bij wijze van spreken niet, nee. Nou, laten we zeggen, ik had een taakje in... Mijn vader had duiven. Ik had een taak, als hij weg was, moest ik de duiven verzorgen. En dat is een klusje. Ja, dat is misschien een kwartiertje per dag. Twee keer per dag de hokken schoonmaken en de beestjes eten geven, zoiets.
Ja.
Nou, maar dat is wel een soort verantwoordelijkheid, zullen we zeggen.
Deed je dat ook met plezier? Zo van, hé, nou mag ik de duivenhok weer schoonmaken?
Dat plezier. Nee, het was een taak.
Het was echt een taak.
Het was een taak. Ja. En die deed je wel consensueus.
Ja, je was gewoon plichtsgetrouw.
Ja. Consensueus heet dat.
Consensueus, wat een mooi woord. Ja, consensueus. Dus je deed het ook heel goed.
Kennelijk wel, ja.
Ja. Ja. En waar kwam dat vandaan? Was er niet een stil protest? Zo van, nou, ik wil ook eens een keertje, ik zeg maar wat, buiten spelen met mijn vriendinnetjes. En waarom moet ik weer de duivenhokken schoonmaken?
Oh, maar dat kon ook wel hoor, dat buiten spelen. Jawel, dat kon ook wel, ja. Ja.
Weet je nog wie je vriendin was? Je beste vriendin misschien wel?
Nou, ik had er niet goed beste vriendin. Ik had een schoolvriendinnetje, dat was Ria. Dat was een klasgenootje. Ria. Dus dat was tot en met mijn, nou ja, derde klas, 9 à 10.
Ja.
Maar ik had eigenlijk geen vriendinnetjes, moet ik zeggen. Ja.
Oké.
Okay. Dus ik hing nogal op mijn zusje als vriendinnetje. En dat is het fijne van als broertjes en zusjes hebben. Of in ieder geval een zusje hebben. Met mijn zusje ondernam ik dingen.
Ja. Dat was een bondje. Zo, we gaan samen de wereld ontdekken.
Wij gaan samen dingen doen. Ja, we hadden bijna nooit ruzie. Ja. Dus dat was ook duidelijk een rolverdeling, denk ik. Dat ik nam het initiatief en mijn zusje ging mee.
Ja.
Zo. Ja. Dus dat was mijn steuntje bij het initiatief.
Echt het maatje om dingen te doen. Ja.
Ja. Dus dat dromen, dat werd niet speciaal gestimuleerd, denk ik. Want nou, het is je mogelijkheden opzoeken. Of wat je droomt, dat ga je doen. Wat mooi dat je een droom hebt.
Ja.
Want mijn moeder was eigenlijk behoorlijk praktisch. Van, nou ja, de harde realiteit is, er moet gewerkt worden. Er moet brood op de plank. Nou, er moeten financiën komen.
Ja.
Zo, het is een beetje passen en meten.
Ja.
Roeien met de riemen die je hebt, zo'n beetje.
Dat je moeder, zo klinkt, dat was echt de manager in huis. Die moest ervoor zorgen dat alle eindjes aan elkaar werden geknoopt.
Ja, denk ik het wel, ja. Dat daar oplossingen voor kwamen.
Ja.
Mijn moeder klaagde er ook over dat het dus te weinig binnenkwam. Dat mijn vader te weinig verdiende.
Ja.
Te weinig. En die heeft nog wel een periode gehad dat ze dacht, nou, hij moet maar eens een andere baan gaan kiezen waarin je wat meer verdient. Noem eens wat, tandarts.
Ja.
Ik denk, nou, als je maar geen tandarts gaat worden, dat leek me niks. Nou ja, niet vanwege het vak, maar dat past niet bij mijn vader.
Hoe goed ken jij je vader?
Nou, hoe goed ken ik mijn vader? Dat weet ik niet. Ik heb destijds, laten we zeggen, dat is even een sprongetje. Toen was ik al begin 20.
Mm-hmm.
Of studerende. De stap gezet om mijn vader het contact goed te houden. Want mijn vader was niet een academisch geschoold iemand. En mijn moeder was een beetje prat op van, nou, ik heb gestudeerd. En ik weet alles, hè. Mm-hmm. Veel boeken gelezen, veel belangstelling, veel interesses. En mijn vader had zijn opleiding misschien wel of niet afgemaakt. Hij had alleen maar, moet je nagaan. Dat zou nu HBO heten, HTS-achtig.
Ja.
En dan had hij een ambachtelijk vak als artiest.
Ja.
Dus dat was toch een niveau lager in de opties van mijn moeder, in de optiek van mijn moeder. Maar mijn vader was op een gegeven moment wel docent op de theaterschool geworden. En nou, die leerlingen, het was het populairste vak wat hij kon geven. Die leerlingen liepen weg met hem.
Ja.
En toen dacht ik, nou, dat zijn dan jonge mensen die zijn net zo oud als ik of iets ouder of jonger. En die hebben een fantastisch goed contact met mijn vader. Dus weet je wat, ik ga ook op die les.
Ja.
Zo ben ik op die Tai Chi les terechtgekomen.
Hij moet een man zijn geweest met uitzonderlijke sociale vaardigheden.
Ja, zonder meer. Ja, want dat hoorde je dan terug van de aardigste man die ik ken in Nederland. Nou, ik weet niet meer wie dat gezegd heeft, maar...
Dat weet je nog wel.
Maar die uitspraak herinner ik me wel. Oh, ben jij de dochter van?
Ja.
Je, ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja, mijn vader had daar slag van ook, omdat hij ook in buitenlanden, Europese buitenlanden dan zich heeft moeten handhaven, mm-hmm. een beetje... Een joviale sociale uitstraling heeft, contact legt, makkelijk in de omgang.
Ja.
Qua olie, zullen we zeggen.
Ja. Waar gingen de gesprekken over met jouw zusje, wat uiteindelijk jouw grootste maatje is geworden? Of was eigenlijk geworden, is een beetje raar. Maar het was jouw grootste maatje.
Ja, denk het wel, maar wij hadden geen grote gesprekken, geloof ik.
Nee?
Ja, misschien iets over dat we alle twee bijvoorbeeld benieuwd waren wat voor echtgenoten mijn broertje zou krijgen. Zoiets. Maar niet diepgaand.
Niet over een mogelijke man voor jou en je zusje, maar de echtgenotes van je broertje.
Ja, 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 en voor eventuele verkering voor onszelf, nee. Of we dan een Chinees iemand of een Hollands iemand, zoals het dan heette,
ja,
zouden kiezen of krijgen. Of hoe je dat überhaupt zou doen. Of nee, daar hadden wij het niet over. Nee, nee.
Ja.
Of hoe je dat deed. Later heeft het zich verder ontwikkeld op zo'n middelbare school. Mijn zusje kreeg makkelijker aanspraak met vriendinnetjes. Dus die had vriendinnetjes op de middelbare school.
Mm-hmm.
En ik had dat helemaal niet. Of amper.
Mm-hmm.
En dat is een ander aard. Of zij trok dat makkelijker aan. Of ze ging daar makkelijker mee om. Of dat verschil groeide wel zo.
Ja. Was jij nu met de wijsheid die je nu hebt meer dat introverte meisje, dat beschouwende meisje? Eerst maar even heel goed kijken, de kat uit de boom kijken, bij wijze van spreken.
Ja. Wel wat gereserveerder, ja. De kat uit de boom kijken.
Is dat het lot van de oudste?
Nee, denk het niet. Want de oudste moet ook de weg banen, hè?
Ja.
De oudste is toch de eerste die de ruzies moet oplossen omdat ze na 12 s'avonds thuis wenst te komen. Of, hè, of iets wil doen wat.
Maar dat was jij allemaal niet. En jij was zo braaf.
Ja, ik was heel braaf. Ja. Tot en met mijn 8. Totdat ik zelf het huis uit mocht.
Ja.
Dat klopt. Dus ik hield mij daar wel aan. Dus in mijn eerste studiejaar woonde ik bijvoorbeeld nog thuis. Vanwege financiën en andere omstandigheden. Dus ik woonde thuis. Bovendien, vanuit Amsterdam kon ik makkelijk naar de universiteit reizen.
Ja.
En dan wil je eigenlijk wel het studentenleven instappen. Nou, dat ging net. Maar een woest plan als er waren wat studenten die zeiden, nou, weet je wat, we gaan met z'n allen liften naar Parijs. En dan zijn mijn moeder of mijn vader, dat is niet zo'n goed plan, dat gaan we niet doen. En dan deed ik dat ook niet. Wel teleurgesteld, maar ik deed dat dan niet.
Nee.
Zoiets, hè?
Ja.
Maar ik mocht wel bijvoorbeeld 's avonds later, 's nachts thuis komen. Maar ja, ik geloof dat mijn vader dan toch wel zat te wachten tot ik thuis kwam. Zoiets. Maar
deed je dat dan ook? Ging je dan ook de laatste?
Niet zo vaak, nee.
Niet zo vaak?
Nee.
Ja.
Nee. En je kwam dan ook wel zo'n cultuurclash tegen als dat, ja. Mijn moeder was best gechoqueerd dat ik dan bijvoorbeeld een hele middag bij een medestudent 's middags op zijn kamertje zat. En dan zaten we heus alleen maar te praten of er gebeurde daar verder niks. Maar mijn moeder vond dat eigenlijk helemaal niet horen. Dus die was daar op haar manier dan wel bezorgd over. En daar zei ze niet, dat liet ze dan wel blijken door de opmerkingen te maken, maar niet door het te verbieden. Van, oh, gaan mensen nu op die manier met elkaar om? Van, ja, ik weet niet of het wel hoort en zo op die manier. Weet je, zo.
Het moet dan toch ook wel een behoorlijke cultuurschok zijn geweest. 52 geboren, je gaat de woelige jaren 60 in, waar alles gebeurt wat God verboden heeft. Hè? Zeggen we dan nu achteraf, een beetje overdreven.
Mm-mm.
En dan moet je je dochter loslaten, je oudste dochter in loslaten.
Mm-mm.
Hoe keek jij eigenlijk aan tegen die beweging die je om je heen zag? De geluiden die door jonge mensen de lucht in werden gegooid.
Ja.
Weet je dat nog?
Het is een hele indrukwekkende periode, hè, als je gaat studeren en dan ga je uit huis. En ik kwam gelukkig op een studentenflat te wonen.
Ja.
Uilensteden in Amstelveen.
Ja.
En dan heb je het voordeel dat je ook medestudenten hebt, die heb je in de buurt. Dus dan kom je dat allemaal tegen, wat wel en wat niet.
Maar ik kan me voorstellen, voordat je naar de studentenperiode gaat, hè, dan zit je toch nog wel in een periode op zo'n middelbare school. En dan zit je in die puberteit. Dat lijkt mij toch ook wel een behoorlijke, spannende, zeg maar, fase. Heb je dat ook zo ervaren?
Nou, wat je het meest spannende... Nou, als ik het zo daaraan terugdenk... was het eigenlijk alleen maar heel hard werken voor dat eindexamen... om dat in ieder geval te halen.
Ja.
Dus constant onder hoogspanning. Dat was, kennelijk was dat de manier in die tijd.
Werd dat aangezet door je moeder, die natuurlijk ook gestudeerd had... en zei van, jij moet gewoon echt heel erg je best doen?
Nee, dat heeft ze nooit expliciet gezegd, van jij moet je best doen. Maar goed, het werd wel van je verwacht als je je best deed. En dat vond ik zelf ook wel.
Ja.
Maar waarschijnlijk, ja, nou, dat leven, ik heb me daar... Ja, ik ben daar als het ware ook zelf... Nou, ik wil in ieder geval zelf ook goed studeren. En dat is volgens mij belangrijker dan roken op het schoolplein. Ik zeg maar wat.
Ja. Maar wie wilde, op zaterdag. Wie wilde je tevreden stellen?
Ja.
Was het opa, oma, die jou, waar je een tijdje bent geweest, die jou dat hebben ingeprent? Kwam dat door de omgeving waarin je zat? Het lijkt op zulke op ongeschreven regels die je omarmt. Mm-mm. Want het wordt niet expliciet tegen je gezegd, maar je doet het wel.
Mm-mm. Ja, ik denk mijn ouders, mijn moeder met name.
Ja. Ja.
Maar goed, ik was een leergierig kind, hè? Dat is zeker zo.
Nieuwsgierig aagje.
Ja, leergierig natuurlijk. Ja. Ik wil alles weten.
Ja.
Alles van talen. En het voordeel was ook wel, dat, met name met talen, dat daar... deed ik ook mijn best voor, maar dat kon ik ook vrij makkelijk. En als je het eenmaal kon, dan gaat het ook steeds makkelijker.
Ja.
Maar ik had uit mijzelf ook al een soort prestatiedrang, noem het zomaar.
Mm-hmm.
Nou, niet, ik weet niet of dat prestatiedrang heet. Een motivatie om, laten we zeggen, Frans te leren.
Ja.
Maar dat herinner ik mij heel goed als je op het eerste lyceum heette dat toen nog. Voor mij was Frans toen als 12-jarige een nieuw vak. En er waren kinderen die hadden al een tikkie Frans gehad op de lagere school.
Ja.
Dus ja, ik had een beetje een soort achterstand, dacht ik. Dus ik heel fanatiek op dat Frans speciaal geconcentreerd... om dat zo goed mogelijk te leren. En nou, binnen no time was ik de beste, nou ja, de betere in de klas voor dat Frans. Ik kon dat heel goed.
Ja.
En ik vond het leuk.
En betekende dat ook dat je er heel veel uren aan kwijt was?
Relatief weinig uren.
Ja.
Er was geen ploeteren. Maar gewoon, ik was daar wel tijd aan kwijt, uiteraard.
Ja.
Dus dan ging je niet buiten spelen, maar een uurtje je huiswerk doen. Ik zeg maar, zoiets.
Ja.
Dus die discipline kwam daar wel van binnenuit, als het ware.
Zit je op het lyceum?
Ja.
Dat doorloop je, maar goed. In die periode ben je heel druk bezig met je studie. Had jij nu ook een rolmodel die je tegenkwam op het lyceum... waarvan je dacht van, hey, wat inspireert hij of zij mij?
Denk het eigenlijk niet.
Nee. Had je überhaupt een rolmodel in die periode?
Nee. Een soort van... Ik weet niet of ik het een rolmodel zou noemen. Pas nu zou ik zeggen, nou, dat beeld wat ik van mijn moeder heb... als iemand die wel altijd die interesse heeft gehad in dat lezen. En dan, die was een veelvraat wat betreft lezen. En die las ook filosofen en actuele schrijvers. En dat absorberende of die hang naar lezen, dat was een soort motiverend iets. Laten we het zo zeggen. En weten.
Weten.
Ja. Interessante dingen weten. Ik noem eens wat over geschiedenis.
Ja. Dat klinkt bij mij als toch wel interessante gesprekken met je moeder voeren. Ik kan me voorstellen dan, zeg maar, op het lyceum. Hè? Dus dan kom je wat dichter bij de belevingswereld van je moeder ook. Kan je interessante gesprekken herinneren die je met je moeder voerde?
Nee. Dat je denkt van, we hebben het dus over iets. En dan, mijn moeder, nee. Het enige wat me ooit is bij. Mijn moeder die had een soort Eén gesprekje misschien dat ze mij als het ware overhoorde of een beetje verbaasd was over dat je in de les economie iets had over noem eens wat, hoe de economie in elkaar stak.
Ja.
Zeg eens wat, of iets over Marxisten misschien, of iets, een soort theorie. Voor mezelf niet zo. En dat zei iets van, nou een beetje onder de indruk van, nou toch wel fijn. Ja, ik ben toch wel verbaasd dat je dat nu al weet op je, noem eens wat, 15, 16. Hoe de economie
werkte,
maar dat was ja. Gewoon een lesje economie geweest, weet je zo.
Ja.
Het interesseerde mij niet speciaal als bezigheid om me bezig te houden.
Ja.
Dat is... Maar nee, laten we zeggen een rolmodel in je omgeving. Misschien of iemand uit de media. Nee, ik moet echt denken hoor. Misschien onbewust. Nee. Gek? Of gek? Nee, is niet gek.
Soms gebeuren dingen gewoon zo. En is het zoals het is. Maar toch nog even naar je moeder. Want ik kan me heel goed voorstellen. Een lyceum tot en met de zesde klas. Ja, je wordt toch heel langzamerhand een jonge vrouw. Zij geeft wel ook, subtiel wellicht hè, aan van... nou, ik verlang dit en ik verlang dat. Of dit verwacht ik en dat verwacht ik. Er wordt niet zoveel gesproken. Begrijp ik uit jouw woorden. Wat deed dat met jou als het gaat om de vragen die je zelf had, die bij jou opborrelden en waar je een klankbord voor wilde?
Ja, als ik er nu aan terugdenk, destijds heb ik dat wel gevoeld ook.
Mm-hmm.
Ik als begin, zeker toen ik net het huis uit was.
Mm-hmm.
Had ik eigenlijk best contact met mijn moeder. Want mijn moeder was op een bepaalde manier een beetje afgunstig op die vrijheid die ik mezelf permitteerde. Als student, buitenshuis, buiten de blikken van haar. Dus ik hoefde ook niet aan hun regels te houden.
Ja.
Dus dan was je wel eens een keer een hele nacht niet thuis. Of dan ging je wel eens, weet ik veel, naar een feestje waar wat zij misschien minder leuk zouden vinden.
Ja.
En dus in die korte periode, het is maar 1 of 2 jaar geweest in mijn studenten, had mijn moeder een soort vriendschappelijk gevoel ten aanzien van mij. Van, nou. Maar ze was er ook wel een beetje afgunstig op die vrijheid die ik me. Ze was geïnteresseerd in dat leven, van hoe je dat deed. Ik woonde buitenshuis, maar ik kwam 1 keer per week thuis verhalen vertellen over hoe het op de studie ging.
Mm-hmm.
En die medische studie was, zeker in het eerste jaar had je heel veel praktica, of je had het over bepaalde docenten. Of,
ja.
Dus op die manier kwam de buitenwereld ook bij binnen in dat gezin. Want mijn moeder had zelf niet zoveel contacten buitenshuis.
Ja. Het was dus met name ook de inhoud die haar, zeg maar, interesseerde. Want daar sprak je over. Over datgene wat je, zeg maar, in dat eerste jaar ervoer, als het ware.
Ja. Ja.
En dat was het veilige manier van communiceren. Ja. Met je moeder.
Ja. Dat denk ik, ja.
Ja.
En ze was bijvoorbeeld niet iemand die vroeg van, nou, met wat voor vriendinnen heb jij? Dat heeft ze nooit gevraagd. Een aantal vriendinnen zijn heel lang bevriend geweest bij mij. Dus na een tijdje had ze wel, dat is een studievriendin van haar geweest. Ja. Zo.
Wat zou jij haar nu willen vragen, nu je zo terugkijkt en alles in perspectief kan plaatsen? Mooi trouwens hoe je dat verwoordt. Stel nu dat je nog een gelegenheid hebt om haar nu wat te vragen. Wat zou je haar vragen? Met betrekking tot datgene.
Ik zou je willen vragen van... ik schat zo in dat dat ook wel eens een moeilijke dingen had. Dat het ook wel eens moeilijk voor je geweest zou zijn. Hè?
Mm-hmm.
Want achteraf gezien weet ik... Het is een soort weten. En dat ze gewoon, mijn ouders, heel trots waren op dat ik die studie uiteindelijk afgemaakt ook heb. En uiteraard geworden ben wat ik geworden ben,
ja.
Arts.
Ja.
Zij waren daar bij wijze van spreken trotser op dan ik toen ik net afstudeerde.
Voor jou was het gewoon?
Het was gewoon vanzelfsprekend. Ik deed dat, ik heb er al heel lang over gestudeerd. Dus het wordt wel tijd dat je dan eens je bul haalt, weet je, zo.
Ja.
Zij waren zeer trots.
Was jij het pareltje van de familie? De oudste en de meest gedreven, de meest conscientieuze dame? Hebben de andere kinderen gestudeerd ook?
Zeker, ja, ook. Ja, mijn zusje is verpleegkundige geworden.
Ja.
En mijn broer is medisch specialist geworden.
Ja.
En, ja, en daarna nou, allemaal goed terechtgekomen.
Ja. Ja,
zeker.
Dankzij zeg maar, de discipline die vader en moeder bij jullie
toch hebben aangebracht.
Aangebracht.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Hoe kom je erbij om medicijnen te studeren?
Ik was vrij goed in die basisvakken. Ik zag, laten we zeggen, ik had een interesse in biologie.
Ja.
En in scheikunde misschien.
Mm-hmm.
En kijk, het was meer, je hebt een beeld van arts. Wat een arts doet, met name een huisarts.
Mm-hmm.
En ik was ooit een huisarts, met onze familiehuisarts tegengekomen. Er was een ongelukje met mij gebeurd. En wij moesten, laten we zeggen, om 8 uur 's ochtends naar het spoedspreekuur van die huisarts.
Ja.
En wij kwamen daar, mijn moeder en ik kwamen bij die huisarts terecht en ik had een snee opgelopen in mijn arm. En die huisarts was de kalmte zelf. En die wist wat hij moest doen. En die begreep dat een beetje.
Hoe oud was je toen dat gebeurde?
Hoe oud was ik toen? Jaar of 10?
10.
10, 11. Zoiets.
Ja, maar je was behoorlijk dus, onder de indruk van wat hij deed.
Wat die persoon deed, die man. Terwijl mijn vader had... Wij hadden een familievriend van... En die was ook huisarts. Niet meer actief.
Ja.
En het stond voor een bepaald soort wereld. Voor een wereld van aanzien, geld.
Ja.
Maar ook een belangrijk vak. En je weet veel van ziekte.
Ja.
Zoiets.
Ja.
En als ik eraan terugdenk, heb ik die medische studie, echt vreselijk. Ik kon het wel daar niet van. Want het was een studie die op geheugen draait. Hè?
Ja.
En stampen. Mm-hmm. En op dat sociale en dat psychologische. En dat stuk vond ik leuk.
Dus, ja.
Het interesseerde mij eigenlijk meer dan de harde basisvakken, zal ik maar zeggen.
Ja, ja. Dus de sociale kant van het vak.
De sociale kant, omgang met patiënten.
Ja.
Ja, gesprekvoering, consultvoering heet dat.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk had je misschien stiekem wel onbewust een rolmodel. Die arts die jou toen geholpen...
Ja, ik denk het wel.
Ja?
Ja, ik denk het wel.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat inderdaad het geval is geweest. Ja,
ja, wat er ook in meespeelt, dat je als mijn ouders iets... Nou, met name mijn vader, als die iets had met ziekte... En dat was gelukkig niet ernstig, hoor.
Mm-hmm.
Maar dat hulpeloze wat mensen kunnen krijgen als je ziek wordt. En dan heb je iets heel medisch gezien een betrekkelijk simpel iets.
Mm-hmm.
Ja, daar zijn medische termen voor. Maar wat voor een arts een betrekkelijk simpel verschijnsel is... daar heb je dus greep op, laat ik het zo zeggen. Terwijl een patiënt heeft daar, die is daar ernstig van onder de indruk.
Ja.
Zou ik maar zeggen. En als je dat studeert en kan... dan heb je daar wat meer vat op dat soort dingen.
Was dat, zeg maar...
Dat was ook wel een...
Op basis van dat je ook echt iets wilde betekenen in die samenleving. Je kan echt mensen helpen. Hè?
Met ja, dat soort.
Mensen uit het lijden te verlossen. Ik bedoel dan, hè? Op goede manier.
Ja, dat stuk zat daar niet zo bij. Meer, ik kan helpen om... Ik weet een beetje hoe je met ziekte moet... Ziekte of zieken... met ziekte zou moeten omgaan. In de zin van wat er aan de hand is. Dat je... Ja. Een beetje het technische stukje, zal ik maar zeggen.
Om het uit lijden verlossen bedoel ik niet, laten overlijden, hoor.
Sorry.
Ja.
Nou, dat zorg, ik noem het maar het zorgende. Dat op de een of andere manier heb ik het wel en heb ik het niet, vind ik zelf.
Dat is misschien nog wel leuk om daar even op in te gaan. Want aan de ene kant heb ik het wel, en heb ik het niet, nee. Kan je daar iets meer op ingaan?
Nou, als je als arts heb je een zorgende taak en die vind ik prima. En daar zit een goede balans voor mij dan tenminste in tussen afstand en zorg.
Afstand
precies
en zorg.
Vanuit een soort bepaalde afstand.
Ja.
De zorg die je als arts geeft. Je gaat niet zelf in tranen een barstje uit omdat iemand ernstig ziek is, bij wijze van spreken.
Nee. Maar dat kan toch ook niet?
Kan
hè?
Ook. Het kan ook wel. Het mag ook wel. Zeker als huisarts. Maar dat ga je niet aan een patiënt tonen, bijvoorbeeld. Of dat. Je hebt er wel je betrokkenheid natuurlijk.
Ja.
Maar het is niet zo dat ik. Nee, laten we het zeggen. Er moeten medische dingen gebeuren.
Ja.
Als iemand ziek wordt. Hè?
Ja.
Tenminste, zo vertaal ik dat.
Maar dat lijkt me juist zeg maar helemaal horen bij het pakket van de arts.
Ja.
Dus wil je daarmee zeggen dat je toevallig die eigenschappen goed vertegenwoordigd had om juist op die manier te opereren? Niet te opereren, de patiënten te behandelen?
Te zijn,
of tegemoet te treden?
Nou, laat ik het eventjes anders formuleren, mm-hmm. denk ik. Als ik ziek ben in mijn privésfeer, ik zeg maar wat, als een partner ziek heeft of klachten heeft, dan kan ik daar niet goed mee omgaan natuurlijk. Dat vind ik dat gewoon behoorlijk vervelend. Ik wil dat niet, ziekte in mijn omgeving.
Nee.
Ik wil zelf ook geen ziektes hebben. En partners die rugpijn, hoofdpijn, kwalen, alsjeblieft, ver van mijn bedshow, als het ware.
Ja.
Daar ben ik ook ongeduldig mee. En dan ga ik ook niet pamperen of dat soort zorg. Hè, wat verpleegkundigen misschien ook wel wat meer hebben. Zo bedoel ik dat met zorgen. Dan doe ik dat niet zo van nature. Want zal ik eens lekker voor jou gaan zorgen.
Nee. Jij zegt eigenlijk eerder van, hup, die zo kinderachtig doorgaan, hoort
is
erbij.
Is een beroepshouding. Ja.
Ja.
En tegen een patiënt zal ik dat, een niet-familie-patiënt zal ik dat natuurlijk bijna nooit zeggen.
Nee.
Dus het is een beetje.
Ja.
Ja. En dan heb ik een soort geduld en ik leef mee op mijn manier, uiteraard.
Ja. Ja. Je zei net, mijn ouders zijn razend trots op mij. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En daarna zei je in een soort bijzinnetje van, ja, dat mag eigenlijk ook wel als ik na zoveel jaar studie nu eindelijk een keer mijn artsenbul haal, of heb ik dat verkeerd opgepakt?
Nou, op het moment dat zij dat zo uitte of liet te blijken, had ik zelf begreep, voelde ik me niet prettig bij die uiting van trots van hun. En ik had, nee, dat is meer dat ik zelf iets van, ja, natuurlijk haal ik dat nu. Ik vond het niet zo'n belangrijk moment om je artsexamen te halen.
Ja.
Laten we het zo zeggen, het was dat moment. Dus het is niet.
Niet de duur van de studie. Je hebt er geen 12 jaar over gedaan.
Ik heb er wat langer over gedaan door ziekte en tegenslagen. Maar zeker langer dan wat tegenwoordig is. Dus voor mij was het meer. Ik vind het nu wel tijd dat ik eens mijn bul haal.
Ja.
Zo bedoel ik dat.
Want je praat over een tegenslag die je hebt overwonnen gedurende de studie.
Ja.
Kan je ook aangeven uit welke hoek die tegenslag kwam? En vooral ook hoe je daar mee bent omgegaan.
Ja.
Want uiteindelijk ben je toch arts geworden.
Ja, leuk. Hè?
Ja.
Ik werd op een gegeven moment plotseling ziek. En dat was een beetje een raadselachtig verschijnsel. Mm-hmm. Dat is wel een ingrijpende periode geweest. Terwijl ik, als je jong bent, je maakt het mee. En je gaat er doorheen. En dan is dat zo. Het heeft mij een vertraging in die studie opgeleverd. En
wat voor ziekte
en,
mag ik vragen?
Wat was het?
Ja.
Ze hebben het nooit kunnen vaststellen. Het varieerde van ze heeft een ernstige infectie opgelopen, of ze is psychisch gestoord geweest, of ze heeft een of andere hersentumor ergens. En in die tijd hadden ze weinig middelen om diagnostiek te doen. Dus dan moest ik voor observatie 6 weken in het ziekenhuis blijven. Of ik heb een periode van 3 maanden zelfs door. 2 of 3 maanden in het ziekenhuis. In een psychiatrische afdeling doorgebracht.
Mm-hmm.
Dat is een periode geweest die grote invloed heeft gehad op mijn leven ook. Ja.
Ja. Wat voor invloed heeft het met name gehad, Pita?
Dat was gek genoeg ook verbonden met partnerkeuze.
Ja.
En dat is. Wij hebben een relatie. Die partner die was nogal betrokken bij mijn ziektebeeld.
Uh-huh.
Dat in de zin dat hij heel veel verstand van had. Hè? Dus gewoon iemand die ook geneeskunde had gestudeerd. En nogal wat verstand van de neurologie, dat vak.
Uh-huh.
Mm-hmm. En die werd geconfronteerd met mijn moeder. En dat boterde absoluut niet tussen mijn moeder en deze man. En ja. En uiteindelijk ben ik wel een aantal jaren, heb ik een relatie met hem gehad. Ben heette die.
Ja.
En we hebben samen ook een dochter gekregen. Ja. Dus, en nu hebben we nog steeds een soort vriendschappelijk contact.
Ja. Dus dat is wel, zeg maar, goed gebleven.
Ja,
gelukkig.
Uiteindelijk, ja.
Ja. Maar begrijp ik nu goed dat hij behandelaar was?
Hij was gelukkig geen behandelaar.
Hij was geen behandelaar.
Nee, maar...
Maar je moeder die zei van deze man, die...
Dat is niet goed voor jou.
Dat is niet goed voor
jou.
Nou,
dat zei ze niet zo expliciet. Mijn vader zei dat wel.
Ja.
Maar mijn moeder zei dat niet, maar die had ook iets van nee.
Ja.
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 Trouwens, dat was over en weer.
Ja, ja. Ja, want ik kan me heel goed voorstellen, want je praat toch over expliciet een afkeuring. En dat heeft gewoon impact. Ik bedoel, je partnerkeuze wordt ter discussie gesteld.
Ja.
Je bent zelfstandig, je bent afgestudeerd, je praktiseert en het wordt je niet gegund. Zo zou het kunnen klinken, voelen.
Ja, nou, dat werd zelfs van, nou ja, je bent ook ziek in je hoofd. Dus die partner, we vertrouwen die keus niet helemaal. Want jij bent ziek in je hoofd, bij wijze van spreken.
Ja,
hè?
Ja.
Terwijl, ik was niet, nou, ik was toen wel van slag, maar... Ik was genezen verklaard en ik moest naar huis met medicaties.
Ja.
Er was verder niks. Ja. Niks aantoonbaars. Hè?
Ja.
Dus dat het heeft vrij veel conflicten opgeleverd. Strijd. Mm-hmm. En conflicten ook van die partner naar mijn ouders toe.
Ja. Ja. Je bent wel met hem doorgegaan? Ja. Ook getrouwd?
Nee, we hebben samen gewoond en het is een soort... aan en uit de relatie geweest. En ook toen het een periode weer aan was, hebben we samen. Hadden we wel kinderen. Ik had kinderwens en hij ook.
Mm-hmm.
Ik scheelde acht jaar met hem.
Mm-hmm.
En we hebben samen een dochter gekregen. En toen mijn dochter een aantal jaren oud was, toen zijn we uit elkaar gegaan. En toen ben ik zelf nog verder gegaan in opleiding tot huisarts.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Dat zijn wel grote gebeurtenissen geweest, hoor. Dat klopt wel.
Ja, kan ik me alles bij voorstellen. Onzekerheid, weer opnieuw je balans vinden. Je pad uitzetten.
Ja.
Met alle zorg die je hebt, uiteindelijk. Ja. Je komt er doorheen. Je herstelt. En je hervindt jezelf. En je gaat de opleiding tot huisarts ga je... afmaken, hè, geloof ik. Want dat is medicijnen. Ik weet niet precies hoe het gaat. En dan uiteindelijk een specialisatie tot huisarts.
Het is ineens een specialisatie. En in die tijd was het een specialisatie van 1 jaar.
Ja.
Tegenwoordig is het 3 jaar. Dus je hebt je artsexamen. En dan 1 jaar verder. En ik heb een periode getwijfeld. Ik had op een gegeven moment mijn artsexamen. En toen wist ik eigenlijk niet zo goed of ik dat artsenvak in wilde gaan.
Ja.
En de mogelijkheden waren al wat slechter om een baantje als, hoe heet dat, artsassistent heette dat in die tijd.
Ja. En dan praat je over welk jaar?
En dan heb je het over de jaren 80, 81, 82.
Ja.
Zoiets.
Zou best kunnen.
Iets daarvoor.
Ja.
Ja. Ja.
Moeilijke periode ook
voor om als het arts aan het werk te raken, sowieso.
Ja, ja, ja.
Klopt. En ja. En... ik had een wachttijd, een overbruggingstijd, voordat ik aan de huisartsopleiding kon beginnen.
Ja.
En toen had ik, weet je wat, ik ga iets leuks doen of iets waar mijn hart ook naartoe gaat.
Mm-hmm.
Ik ga Chinees studeren in Leiden. Mm-hmm. En dat heb ik inderdaad gedaan. En dat vond ik zo leuk.
Ja.
Het lag mij goed, ik kon het ook aardig.
Ja.
Maar ik heb dat niet afgelukkig kwam er toen die plek bij die huisartsopleiding... vrij. En toen heb ik toch gekozen om die huisartsopleiding te gaan doen. Ja. Want dan heb je een afgeronde opleiding en kan je aan het werk ook. Je kunt ook je geld verdienen.
Ja.
En toen ik die opleiding afgemaakt had, tijdens de opleiding had ik een kind van 2,5.
Mm-hmm.
En na die opleiding was ze 3,5. En toen zijn wij als ouders uit elkaar gegaan.
Ja. Ja.
Dus moest ik op zoek naar een combinatie van... part-time werken, je eigen geld verdienen. Mm-hmm. En ook part-time de zorg voor het kind.
En, voor het kind, ja. Als alleenstaande moeder, dat is toch heftig.
Ja, ik denk dat ik niet een alleenstaande moeder was, maar een... die term bestond toen nog niet, maar wij waren co-ouder.
Co-ouderschap, ja. Goed geregeld. Dat ging goed.
Onderling. Wij hadden daar afspraken over. Dus de vader die wilde echt ook wel betrokken blijven bij de zorg. En ook fysiek een halve week voor het kind zorgen. En af en toe een weekend en ook de vakanties.
Oh, dat is heel fijn, lijkt mij zo. Ja. Gezien de omstandigheden.
Gezien de omstandigheden.
Ja, absoluut, ja. Wat ik ook interessant vond, is dat je zei van... ik op een gegeven moment... besluit ik ook een jaartje te gaan studeren in Leiden. Hè? Mm-hmm. Chinese taal, sinologie, geloof ik. En als je dat nu zeg maar ziet, is dat ook een kwestie van... terug naar mijn roots begrijpen, iets van jouw roots begrijpen, iets meer in perspectief aanbrengen?
Ja, zeker. En het grappige is dat als je Indonesisch zou gaan studeren, ben je makkelijker klaar.
Ja.
Maar goed, ik deed het uit interesse. Ik vind dat razend interessant. Het schrift is natuurlijk heel bijzonder.
Ja.
De taal is bijzonder, de opbouw. En ik ben eigenlijk een talenmens.
Ja.
Alleen als je sinologie gestudeerd hebt, je kunt er niet een baan in verwerven, ben ik bang.
Nee.
Of dan moet je nog iets erbij hebben. Het kan wel natuurlijk, een baan.
Nou, je brengt het weer naar een baan toe, maar ik zit nog meer op het niveau van, wat doet het met je? Wat voor inzichten geeft het je en hoe sterkt het je? Hoe bevestigt het je? Want je gaat op zoek eigenlijk, een beetje overdreven gezegd misschien, maar wel terug naar roots, naar van heet.
Ja. Eigenlijk is roots niet een goed woord. Want laten we zeggen, de stamboom van mijn familie, van vaderskant met name, die roots liggen eigenlijk in Indonesië.
Ja.
Want mijn vader, zowel mijn vader als mijn moeder, waren al de tweede of de derde generatie van families die in Indonesië zijn opgegroeid op Java.
Ja, praat je al over 180 jaar zo'n beetje gemiddeld.
Ja, daar liggen die roots, maar daar ben ik persoonlijk met de grote boog van afgegaan. Want ik was gewoon geïnteresseerd in de wat is dat Chinese dan? Hè?
Ja.
En dat is niet alleen de taal. En trouwens, dat Chinese, dat krijg je niet bij zo'n studie, want dat is taal en cultuur van China.
Ja.
Maar dat is niet, daar zitten... Zoals mijn ouders dat dan in hun eigen jeugd meegemaakt zouden hebben.
Ja. Ja. Wat herinner jij je van die Chinees-Indische cultuur die je ouders ongetwijfeld meebrachten vanuit Indonesië? Kan haast niet anders. Dan zie je toch in een Nederlandse omgeving.
Ja.
Ja, je woont dan in Nederland, maar de cultuur is toch beduidend anders, denk ik.
Nou, een van de belangrijkste dingen daarin is volgens mij dat mijn ouders alle twee thuis Nederlands spraken met de kinderen. En eigenlijk ook wel eens expliciet gezegd hebben van wij willen dat je je aanpast aan de situatie hier. En impliciet zeggen ze ook zo Nederlands mogelijk wordt.
Mm-hmm.
Pas later merk je dan dat ze bepaalde Nederlandse dingen helemaal niet zo leuk vonden. Maar het woord aanpassen, dat is dan ook nooit zo expliciet gezegd. Maar pas nu zo en zoveel jaren later denk ik, het is wel een soort, noem het maar, aangeboren of een gewoonte geworden. Van, je pas je altijd aan en je gaat niet al te veel opvallen door gek gedrag of door extreme meningen. Of door, je kijkt altijd even naar de omgeving, past het dat ik dan mijn zus of mij zo gedraag? En mijn ouders spraken waarschijnlijk in Indonesië ook Nederlands met hun ouders, met hun familie.
Mm-hmm.
Maar dan had je wel, in mijn jong, toen ik op lagere schoolleeftijd had, toen had mijn moeder het nog wel eens over een bepaald Chinees feest. Dat heet geloof ik Qingming, een begrafenisfeest. Het schoonmaken van de graven heette dat, de voorouderenvereniging. Maar wat ze daar nou speciaal over vertelde, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat,
ik hoor je zeggen, Nederlands spreken was de norm.
Klopt, ja.
Werd er ook nog tussen de ouders onderling misschien gesproken, maar dan niet Nederlands, om juist te voorkomen dat de kinderen... Dus, ja. dus of Chinees of misschien wel Maleis, hè? Indonesisch.
Maleis is het, ja. Maleis. Als ze ruzie hadden, ging ze even kort over op het Maleis. Dus dan als kind wist je dan dat ze ruzie hadden.
Ja.
Ze zijn niet Chineestalig. Alle twee niet. Ze spreken geen Chinees.
Geen Chinees.
Nee. En dan, ja, wat typisch, nou ja, typisch Indisch Chinees zou zijn, is familiebanden hebben en familiebijeenkomsten. Dat hadden wij ook niet zo uitgesproken, want mijn moeder had zelf al een vrij groot gezin.
Ja.
Dus die had helemaal geen tijd voor familiebanden onderhouden. En ze was er ook vrij slecht in. En mijn vader had te druk met zijn baan, dus die pas veel later gingen zij, toen was ik al het huis uit, gingen zij nog wel naar familiereunies.
Ja.
Dus dat hebben ze later wel ingehaald.
Ja.
Maar als kind deden wij zo Nederlands mogelijk, inclusief Sinterklaasfeestjes en kerstmis.
Ja. Wat ik zo wel leuk vind, is dat je praat over zo Nederlands mogelijk en dan toch ook weer het woord aanpassing laat vallen. En nu praat je over het Sinterklaasfeestje, inderdaad. Dat is een Nederlandse traditie. Als je nu toch nog even teruggaat en je vraagt je af, ja, dat aanpassen, waar bestond dat uit? En ik hoorde je ook zeggen van ja, ik keek een beetje hoe het was, hoe het ging in die Nederlandse context. En daar probeerde je dan aansluiting op te vinden. Maar dat aanpassen, dat triggert mij. In die zin, was die aanpassing nu, bestond die nu uit gewoon die gepaste teruggetrokkenheid die jou zo kenmerkte? Gewoon even in de luw te staan en observeren? Kwam je echt wel tot een aanpassing? Want als je naar de Nederlandse samenleving kijkt en de wijze waarop die opereert, vrij assertief, dan zou je kunnen zeggen van ja, die aanpassing zou eigenlijk moeten bestaan uit ook assertief verworden dan dat je nu bent. Hoe zie je dat? Wat overigens niet mocht, hè, van je ouders, want je moest stil zijn.
Je hoeft niet geacht assertief te wezen.
Ja, nee, absoluut.
Ze waren het zelf ook niet.
Nee, absoluut niet. Nee.
En dan, wat je dan krijgt, is dat ze dan toch wel boos raken over situaties, met name mijn moeder.
Ja.
Maar dat dan niet naar buiten konden brengen. Dus werd het misschien ook afgereageerd op de kinderen of op situaties. Ja, ik ben assertiever geworden, dat ben ik zeker wel. Ik vind het wel grappig.
Uh-huh.
En tegenwoordig zeg ik maar, ja, dat is ook Amsterdamser. Zo. Het is misschien een zijpaadje, maar ik doe mee met het leescupje van de Pan Asian Stories, heet dat nu. Dat is een clubje.
Ja.
En zij houden zich bezig met het thema identiteit, Aziatische of gemengd Aziatische. Mm-hmm. En mijn nichtje is daar heel actief in. En als je dan aan mijn nichtje vraagt, die is half Nederlands, half Chinees, dan zegt ze, ik ben Chinees. Als ik aan een andere nichtje vraag, die heeft twee Chinese ouders zoals ik, zegt ze, nou, ik ben Nederlands.
Ja.
Het is, vind ik, wel een boeiend soort over hoe je over identiteit aan het praten bent. En hoe kwam ik daar nou op? Ik ging kennis maken met het clubje en... er is nog iemand die het clubje opgezet heeft en ik kwam daar aan. En toen vroeg de leidster van het clubje, ik ben een ouder iemand, van hoe zal ik je aanspreken? Moet ik u zeggen en zal ik tante zeggen? Toen echt in lachen uitgebarsten. Want je mag mij ook met mijn voornaam noemen. Maar zij heeft duidelijk sterke Indonesische roots. Dat merk ik ook aan haar manier. Ze heeft veel langer in Indonesië gewoond, terwijl ze 30 jaar jonger is dan ik.
Ja.
Dat vind ik wel heel grappig.
Wat leuk, ja.
Het is wel grappig. Dat, ja, bij jou zie ik dat Indonesisch een beetje bescheidener, niet meteen. assertief zijn. Hè? Dat je even wacht en even aanpast en het probeert te sussen op een vriendelijke manier of accepteren gewoon. Ja,
ja, dat is ook wat jij vindt, dat een stukje Indonesische cultuur of Indische cultuur, dat proberen te bridgen, niet te snel reageren, sussen.
Dat is het waarschijnlijk, maar ja, het is een menging van cultuur en opvoeding.
Ja.
Persoonlijke opvoeding door je ouders. Dus ik zou het niet meer zo als cultuur aan durven wijzen.
Ja. Ja.
Terwijl, vroeger, of nou ja, vroeger toen ik als kind, hadden mijn ouders nog wel eens een Indonesisch woord voor de ingrediënten. Hè, over, of mijn moeder hing nog aan een bepaalde, ik noem het gewoonte. Om als je in een nieuw huis komt, dan moet je het nieuwe huis inzegenen.
Ja.
Met kopjes thee.
Ja.
Door de pleeg spoelen, zeg maar.
Ja.
Zoiets.
Ja.
Dat heeft mijn moeder inderdaad destijds ook nog gedaan. Als kind begrijp je dat helemaal niet. Van, het is allemaal moeten. Het is best spannend en interessant.
Ja.
Maar
ja.
En ik vind het wel grappig dat je dat moet.
Maar het hoe en het waarom, dat...
Maar dan zie je maar dat ik wel een stuk Nederlandser ben wat dat betreft.
Ja.
Hollandser,
zeker. Pita, studie. Je hebt net verteld, er zat een hiccupje. Daarna je partner tegengekomen, getrouwd, de dochter gekregen. Uiteindelijk uit elkaar gegaan. Maar dan besluit je om toch weer zeg maar het hef in eigen handen te nemen. Ik zeg het misschien verkeerd, maar je besluit om een stap te nemen. En je gaat voor je huisartsen diploma, als ik het zo mag zeggen. Hè? Je BIG-registratie. Dat doe je dan. Dan ben je afgestudeerd en ben je ook inderdaad huisarts. Waar kom je terecht? En wat zijn voor jou dan de belangrijkste dingen waar je mee moet omgaan om je praktijk ook vorm te geven?
Ja. dat is een zoektocht geweest. Want in de tijd dat ik net klaar was met huisartsopleiding, toen was er een tijd dat er wel vacatures waren van huisarts gevraagd. Van, komt u maar. En op zo'n vacature kwamen dan 200 reacties. Dus in mijn opleidingsgroep zaten 12 mensen en ik geloof dat 4 mensen meteen na hun opleiding als huisarts aan de slag konden. En dus dan is er, je bent huisarts en je wil graag in het vak verder.
Uh-huh.
En dan moet je her en der zoeken naar een baantje. Je wil wel je geld verdienen. Dat is ook wel noodzakelijk. En je wil ook de vaardigheden vasthouden. En wat dat betreft heb ik dan verschillende andere banen gehad in een verpleeghuis.
Mm-hmm.
Wat ik niet leuk vond. In de verslavingszorg. Mm-hmm. Omdat ik nou eenmaal, nou dat moest dan. Als docent. En toen waren er al 4 jaren ongeveer verstreken. En toen dacht ik, ik moet toch wel als huisarts aan de slag blijven. Want anders gaat je registratie verlopen, zoals dat dan heet.
Ja.
En toen heb ik de grote stap genomen van, ik weet niet of het me lukt, maar nu ga ik een eigen praktijk stichten. En dat kon toen in Haarlem.
Mm-hmm.
Dus ik ben van Amsterdam naar Haarlem verhuisd. En dat was een zogenaamde solopraktijk, een eenpersoonspraktijk. Dus
mm-hmm.
Ik was daar toen wel trots op. Ik moest solliciteren, dat wel, bij collega's. Zij gingen kijken of ze jou in hun groep wilden hebben, of ze ook wilden samenwerken met je voor waarneming, zoals dat heet. En dat wilden ze gelukkig wel. En dan moest je zelf je pandjes zoeken, je personeel zoeken, je contract met het ziekenfonds, zoals dat heette, alles regelen.
Ja.
Maar goed, daar was ik apetrots op dat ik dat inderdaad gedaan heb.
Ja. Dat is toch echt een, zeg maar, de ondernemer in jou,
dan moest je
jou,
echt,
hè?
Een ondernemer worden.
Ja.
Ja. Je moest dat zelf opzetten. En toen was ik ongeveer een jaar of 40.
40.
Toch al.
Ja.
En dan ook nog huisvesting zoeken in een andere stad. Dus
ja.
Dus er kwam vrij veel op mij af. Maar ik vond het vak heel leuk. Het Het is een bijzonder vak binnen die hele geneeskundeopleiding. Het is anders dan specialist in een ziekenhuis. Een huisarts heeft contact met mensen die ergens je buren kunnen zijn, als het ware. En soms waren ze dat ook, mijn buren. En je kent de buren van de buren en je kent de straatjes. En, ik heb daar veel plezier aan gehad, moet ik zeggen.
Herinner jij nog een patiënt, mag ik dat zo zeggen? Ja, een patiënt. Ja, waar je een hele bijzondere ervaring mee hebt gehad?
Wel, ik heb niet eens iemand iets of iemand die er speciaal uitspringt. Uitsprong. Mm-hmm. Maar je hebt toch geleidelijk aan een betere band met bepaalde mensen.
Ja.
En mensen springen er vooral natuurlijk uit als er een heel zwaar en intensief ziekbed zou zijn. Of situaties waarin ze dan inderdaad overlijden. Dat zijn heftige situaties.
Ja.
Maar zoals ze altijd zeggen, je krijgt het een praktijk, een slag mensen wat een beetje bij jou past. Dan gaan mensen weg, omdat ze er niet tegen kunnen, zoals je dan bent. En andere mensen worden er juist door aangetrokken. En op die manier ontstaat er een soort band, als het ware.
Ja, ja. En als je dat woorden zou moeten geven, wat voor soort mensen kwamen nu bij jou?
Ja, wat voor mensen die op de een of andere manier een beetje geïntrigeerd waren door dat Oosterse, denk ik.
Ja.
Ook wel.
Werd het geassocieerd met filosofie, met
hoe je het... Oude wijsheid of Chinese beschaving van 4000 jaar oud, wat niet klopt. Maar, of rust misschien. Maar er waren mensen bij die dachten dat ik uit China kwam, bij wijze van spreken.
Ja.
Dan gaat u op vakantie in uw geboorteland. Maar luister nou eens, ik kom uit Amsterdam.
Ja.
En dan in Haarlem, dat is maar zoveel kilometer verderop, waren ze nog niet zo ver dat de maatschappij gemengd was.
Ja.
Veel kleuriger. Ja.
Gaf het ook ongemakkelijke, zeg maar?
Ja, dat vond ik ongemakkelijk, ja. Er is ook een korte tijd geweest dat mijn zusje de doktersassistent was. Wij lijken op elkaar uiteraard. En er waren mensen die dat onprettig vonden. Als je twee naast elkaar hebt, dan maakt dat kennelijk indruk.
Ja. En wat voor bijzondere situatie in dat opzicht heb je meegemaakt in jouw praktijk? Dus met betrekking tot misschien wel als je voor het eerst introduceert en er komen patiënten, dat je dan denkt van, oh jee, hoe moet ik met het spanningsveld omgaan wat dan ontstaat? Of was daar sprake van?
Ja, dat kan. Dat was ook zo. Ja, dat klopt.
En maar hoe neutraliseerde je dat?
Nou, je doet het met de dingen, met de middelen die je hebt. Maar eigenlijk kan je dat beter dan uitspreken. Ik had op een gegeven moment een klooster onder mijn hoede. De nonnen van het klooster.
Ah.
En de nonnen van het klooster, die hadden... Mijn voorganger was een oprecht katholieke, ouderwetse, autoritaire dokter met een witte jas aan in zijn spreekkamer.
Ja.
En ik kwam uit Amsterdam. En ik had zelf iets van, vrouwen, die nonnen zullen een vrouw vast veel prettiger vinden.
Ja.
En dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Hè. Die wilde juist zo'n stoere man, zullen we maar zeggen. Als hij in zijn jonge jaren was, natuurlijk stoer. En een jonge man, mijn collega, die ook een deel van het klooster had. Dat was een betrekkelijk jonge man met een gezin. Nou, dat vonden ze echt helemaal geweldig. Daar konden ze een soort beeld van hebben. En dat ik misschien ook een kind zou hebben, dat kwam niet bij ze op.
Nee.
Dus dat boterde er op een gegeven moment echt helemaal niet meer tussen die zussertjes en mij. Dus we hebben afscheid van elkaar genomen.
Hoe gaat dat? Mag ik dat vragen? Hoe neem je dan afscheid van elkaar?
Niet zo expliciet. Ik had gelukkig een hoofdzuster in dat klooster die daar nog bemiddelend in optrad. Maar op een gegeven moment viel zij weg. En om de een of andere reden hadden de dames hadden nog keuzevrijheid in hun arts. Wie ze wilden nemen, bij de mannelijke dokter of bij mij. En dan geleidelijk aan waren er steeds meer mensen die naar een collega-man dokter wilden. En dan werd mijn praktijk bij hun dan veel kleiner.
Ja, ja.
En ik moest daar best speciaal naartoe. De investering voor mij was relatief groot. En dan denk ik, nou, dat is ook niet handig. Dat bevalt niet. Dat gaat niet. Maar zonder dat het allemaal uitgesproken werd.
Ja, ja, precies. Er zijn van die onderhuidse stromingen.
Ja, ja. Ik kun wel lachen.
Ja, ja. Ja. Hoe lang heb je in Haarlem gezeten?
Ik heb er een jaar of 20 gewoond. En mijn huisartspraktijk heeft daar ongeveer 13 jaar bestaan.
Ja.
En toen is dat gestopt. Ik vond het bedrijfsmatige stuk te zwaar.
Ja.
Daar werd ik ook echt helemaal overspannen van en overbelast en nog wat van die dingen.
Ja.
Dus uiteindelijk heb ik die praktijk ben ik daarmee gestopt om dat te doen. En die praktijk is overgedragen aan andere mensen.
Heb je dan ook ervaren dat de administratieve druk gaandeweg ook steeds hoger werd? Want daar wordt veel over geklaagd.
Daar wordt veel over geklaagd, dat is ook zo. En dat was toen, vond ik het nog wel te doen, maar dat is nu geloof ik alleen maar nog erger.
Ja.
En het leuke stukje, daar kwam ik niet meer zo goed aan toe. Als het ware, het leuke stukje vond ik altijd gewoon het gesprek in de spreekkamer. Mm-hmm. En al of niet het bezoek aan huis, dat is nu al een stuk minder. Huisbezoeken worden geloof ik niet eens meer gedaan, maar dat durf ik niet te zeggen.
Ja, ja.
Ik had daar altijd een enorm plezier in dat soort dingen.
Om gewoon de mensen op te zoeken en dan van daaruit te praten over de situatie.
Precies, en ook als dat mensen bij mij kwamen. En dan, maar goed, en toen heb ik een overstap gemaakt in ieder geval. Dus dat praktijk kon ik overdragen. Het was best een emotionele tijd. Omdat je ook wel een band hebt met mensen. En je laat ze als het ware een beetje in de steek. Zo voelden sommige mensen dat ook.
Hoe gaat dat? Is dat overdragen dan dat je een praktijk verkoopt? Of?
Nee, want je hebt geen goodwill meer zoals dat vroeger heet. Vroeger had je huisartsen hadden een huis en dat was ook het praktijkpand. En ze woonden daar en het hele zwikje werd verkocht aan de opvolger. En die kreeg dan het huis en ook de patiënten.
Ja.
Een kaartenbak met namen, zal ik maar zeggen. Ja. En dat is op een gegeven moment afgeschaft.
Okay.
En dus nu, ik heb het destijds overgedragen aan een organisatie.
Ja.
En die hebben daar zelf weer huisartsen ingezet, als het ware. En, zodat die praktijk zich heeft kunnen voortzetten samen met een andere praktijk die ook gestopt werd.
Ja. Ja. Dat was ook een opkomend fenomeen, hè? Dat die huisartsen langzamerhand in grote organisaties werden.
In grotere groepen.
Georganiseerd.
Ja.
Ja. Dan heb je toch, hè, dus als 40-jarige jonge vrouw, start je dan je praktijk, je gaat naar Haarlem, je houdt dat 20 jaar vol, mm-mm, min of meer, hè, zo ongeveer.
Ja.
En dan, dan ben je 60. Dan is je praktijk weg. Mm-hmm. Heb je handen vrij, zou je zo zeggen.
Ja.
Waar gaat Pita dan zich op oriënteren? Want 60 jaar met pensioen lijkt mij dan nog redelijk vroeg. Mm-hmm. Maar misschien zie ik dat helemaal verkeerd. Mm-hmm. Mijn vader ging overigens, by the way, met 55 op pensioen. Dus.
Ja, ja.
Maar ja. Wat speelt er dan door je hoofd?
Oh ja. Ja.
Je dochter is al volwassen inmiddels.
Zeker.
Ja.
Ja. Nou, die keus ligt natuurlijk voordat je denkt, ik ga stoppen. Nou, laat ik zo zeggen, ik was 13 jaar huisartspraktijk, dus laten we zeggen, ik was iets van 55, 53 of 55.
Ja.
Maar goed, de praktijk stoppen, dat betekende in mijn geval ook, ik moest een praktijkpand verkopen. Dus dat leverde een financiële buffertje op, als het ware, hè, mm-hmm, door de verkoop van dat pand. En ik was al bezig om mij te oriënteren van, nou, wat ga ik doen als ik mijn handen helemaal vrij zou hebben. En ik was al in die richting van artistiekere opleiding.
Uh-huh.
En tijdens mijn baan heb ik al, tijdens mijn werk, heb ik al een soortement opleiding in Groningen stad gevolgd. Ja. Met het idee, als ik dan helemaal mijn handen vrij heb, kan ik al mijn tijd en energie aan de kunsten besteden, zoals ik dat me dat dan voorstelde. Ja, en dat is wel en niet gelukt. Maar ik had al een richting. Ja, ik had een richting. Ik had daar grootste plannen over, grootste ideeën.
Ja.
En nou, die opleiding heb ik nou 12 jaar geleden afgemaakt. Ja. En ja, ik ben er nog steeds mee bezig, laat ik het zo zeggen. Maar ja, dat was een soort... ik doe iets wat vanuit mijn hart of vanuit mijn eigen zijn ontstaat en tot stand komt. En dat doe ik in ieder geval nog steeds. Alleen wat het dan voor de buitenwereld voor betekenis heeft, dat is eigenlijk niet meer zo interessant.
Dat vind je niet meer interessant?
Dat is niet meer zo van belang, laat het zo zeggen.
Vond je dat wel?
Ja, je had nog iets van, nou, dan ga ik daar naar buiten treden, als het ware.
Dus er was een hoop dat je daarmee ook bekend zou worden?
Je hoeft er niet eens bekend te worden, maar ik had er eigenlijk niet een heel duidelijk plan mee, eigenlijk.
Nee.
Je bent iets artistieks.
Ja. En waar komt die artistieke uitbarsting vandaan?
Nou, terugkijkend denk ik dat ik dat eigenlijk wel van mijn moeder ook geërfd heb. Of overgedragen gekregen heb. Ja. Zonder dat ze dat expliciet zei. Maar door haar manier van zijn of omgaan met de dingen. En in wezen van mijn vader ook.
Ja, je vader is heel overduidelijk, zeg maar, dan bezig met creatieve zaken. Ja.
Maar mijn moeder was het op haar manier ook binnen haar beperkte wereld van een huishouden.
Wat deed zij?
Mijn moeder kon bijvoorbeeld ook goed breien en haken. En mijn moeder maakte dan haar eigen kleding. Bijvoorbeeld. En daar kon ze een soort artistieke dingen in kwijt, zullen we zeggen.
Ja.
En zij was bezig met origami, Japanse papiervouw. Kunst en daar kon ze ook haar ei in kwijt, haar ziel en zaligheid. Ja. En mijn moeder hield van koken, dus daar was ze ook altijd mee bezig op een bepaalde manier. Pas veel later vond ze het niet meer zo interessant, maar ze was wel aan het experimenteren.
Ja.
En ook wel van, nou, het kan altijd wel dat je jezelf niet... Ze voelde zichzelf altijd wel heel belemmerd en... Nou, het is net niet wat ik weet niet wat ik wil. En als ik het wil, dan weet ik ook niet hoe het naar buiten moet. Zoiets. Ja. En dat, voor een deel heb ik dat ook nog wel een beetje.
Ja, dus dat heeft ze doorgegeven op een bepaalde manier?
Ja. Denk het wel, ja. Denk het wel.
Ja, ja. En is dat, als je dat benoemt, is dat ook een karakter aangelegenheid geweest? Ook voor je moeder? Gewoon die introvertheid waar je geen verklaring voor hebt. Het is er gewoon. En daardoor ben je wat gereserveerder. Is dat hetgeen wat jou zo laat lijken op jouw moeder? In dat opzicht dan bedoel ik. Hè? En tegelijkertijd, want ik hoor je ook zeggen, ze kookte heel goed. Het was ook een creativiteit. Ik weet ook dat jij graag kookt en dat ook deed. Of doet misschien nog steeds wel?
Ja, zeker wel.
Ja.
Ik moet je even corrigeren, want dat gereserveerde, dat is er wel en niet, hoor. Dat hangt een beetje van de situatie af.
Ja.
Denk ik.
In welke situatie was het er met name?
De gereserveerdheid?
De gereserveerdheid, ja. Ze was ongetwijfeld een vrouw met talent. Het kan niet anders als ik dat allemaal zo op een rijtje zet, wat jij over haar... Verteld.
Ik zou het zelf, ja. Ik heb weinig sociale vaardigheden van mijn moeder meegekregen. Of mijn moeder had een soort onhandigheid. Noem het sociale onhandigheid. Of omgekeerd. Mijn moeder had niet het talent om makkelijk mensen om zich heen te verzamelen. Voor zich te laten winnen en er iets leuks mee te hebben.
Mm-hmm.
En soms had ze het juist weer wel, hoor.
Ja.
Door haar manier van doen. Maar soms ook helemaal niet.
Ja.
En dat zagen wij als kind natuurlijk wel.
Ja, ja, ja. Ja.
Gek genoeg. Ja. Dat zag je natuurlijk wel. Van, moet je niet zo doen. Ze begrijpt bepaalde dingen. Ze begrijpt niet altijd een sociale situatie, laten we het zo zeggen.
Oké. Ja.
Zoiets. Dus altijd iets van onaangepast.
Ja.
Onaangepast. En
ja, ik kan het wel plaatsen, denk ik. Ja.
Ja.
Ja. Maar goed, die kunst die pakt jou. En ja, dankzij het breien, haken, althans omgaan met stoffen,
ja,
ben je wellicht op het spoor gezet voor datgene wat jij dan doet.
Ja.
En dus vanaf 55-jarige leeftijd, zo min of meer, 53, tussen de 53 en de 55, besluit je daar in verder te gaan.
Alvast een voorsprongetje op te doen. Want laat het zo zeggen, ik ben nu, ik weef en mijn handweefster.
Ja.
En dat deed ik altijd al als erbij. Tijdens mijn werk, hè, tijdens mijn baan als huisarts. Had ik die behoefte al om met dat weefgetouw aan de slag te zijn.
Een soort meditatie?
Nee, gewoon, nou ja, ook. Er zit iets meditatiefs in, maar de bezigheid, het technische onderdeel, het opzetten, het bedenken. Het is een vrij ingewikkeld procedé.
Ja.
Het ambachtelijke.
Ja. Ja. Maar toen had je ook nog wel
was ik al werkzaam?
Ja.
Of was ik nog, hoe heet dat, beroepsmatig bezig?
Bezig, ja.
Ja.
Ja. En nadat je dat had afgesloten, ik bedoel de huisartsenpraktijk, dan had je nog even de hoop om met dat, die activiteit ook het geld te verdienen.
Iets verder te komen, ja.
Is dat hetzelfde als geld verdienen, iets verder te komen, of is dat iets anders?
Ja, dat geld verdienen stond eigenlijk ook nog steeds niet op de voorgrond. Want nee. Ik ben nu in de mooie situatie dat het ook niet zou hoeven.
Nee.
Gewoon een riant pensioentje.
Ja, lekker.
Dus dat maakt dat je denkt, nou, er is een soort nood. Ik voel een soort drang, zou ik maar zeggen, of een soort noodzaak van, nou, ik wil dit gemaakt hebben. Ik wil iets maken. Ik wil dit gemaakt hebben.
Ja.
Terwijl je ook een zin, nou, weet je wat, maak een wereldreis of ga sporten. Of doe ik ook allemaal erbij, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar dit is een onderdeel van mijn leven. Ik voel me ook ongemakkelijk als ik niet aan dat weefgetouw kan zitten.
Ja. Ja, zit daar nog andere dingen achter? Ik bedoel, het zitten achter het weefgetouw, heerlijk, kan ik me zo voorstellen. Wegdromen, mooie dingen maken. Volgens mij heb ik ook wat van jou gezien. Waren dat niet vliegers? Dat was het heel anders dan het weefgetouw.
Mm-mm.
Klopt dat?
Ach, dat was ons laatste project met de groep.
Ja, ja, dat vond ik ook heel grappig.
Ja.
Ik denk dan altijd van, goh, wat zou haar boodschap zijn? Wat?
Oh, ja.
Je maakt iets mooi, esthetisch, mooi. Wat zit erachter? Wat is de drive? Wat is de motor van jouw creatie? Welke boodschap wil je de wereld in slingeren, bijvoorbeeld? Misschien overdrijf ik het.
Ja. Het idee was van die vliegertjes, daar ben ik redelijk trots op dat we dat tot stand hebben gebracht.
Ja.
Het was mijn basisidee.
Ja.
Het was eigenlijk meer een zoektocht naar mijn eigen kern, zal ik maar zeggen. Mijn eigenheid. En die komt dan op die manier tot uiting, naar buiten.
Leer
hoeft dat niet te wezen. Het is altijd een beetje rommelig of een beetje chaotisch of een beetje met kleurtjes. Dus die boodschap, ik kan hem zelf niet zo sterk. Ik kan hem nog steeds niet verwoorden, laat ik het zo zeggen.
Of heb je hem nu net verwoord?
Iets dergelijks, ja. Dat is, ja,
want
in wezen wat ik nu net zeg, iets van, ik laat iets van mijn eigenheid zien. Mijn eigen wijzigheid of mijn eigenzinnigheid.
Ja.
Iets van mijn persoonlijkheid. En ik ben op die manier met dat weven bezig. Ja, en dat is net even anders dan de leden van mijn weefclubje. Die zeggen, rechte draadjes zo en rechte draadjes dwars.
Ja.
En ik zeg, nou, hij mag ook wel eens scheef of hij mag wel eens een ander kleurtje. Het is altijd een slag anders.
Een bron van creativiteit plus spontaniteit.
Ja, dat is ook wel een aardige. Iets van spontaniteit, ja.
Je laat het komen zoals het komt en dan is het er. Punt.
Ja, dan hoeft dat verder niet iets te betekenen.
Ja.
En ik denk wel dat daar zulke dingen in meespelen als gebruik maken van de materialen die je hebt. Dus daar zit wel degelijk dat idee in wat je vroeger ooit meegemaakt van zuinig omgaan met de dingen. Dat komt uit een periode van dat er schaarste was.
Ja.
En dat kan ik niet meer afleren, als het ware.
Ja, dat lijkt mij een andere dimensie. Uiteindelijk is hetgeen wat je gebruikt, is wat voorhanden is. En dat gebruik je dan, maar waarom het ontstaat zoals je het laat ontstaan, Mm-hmm. Dat is natuurlijk de, denk ik, de interessante gedachte die ergens bij jou ergens in het achterhoofd speelt en wat eruit komt. Zonder misschien dat je er nog woorden voor hebt gevonden.
Ja, dat is het lastige. Dat vind ik nu het lastige. Je hebt er in wezen geen woorden voor.
Ja.
Want het is niet dat ik denk, ik ga iets moois maken.
Nee.
Terwijl ik natuurlijk best wel iets moois, iets aantrekkelijks, iets positiefs, iets prettigs wil maken. Het is niet zo dat ik... En het is ook niet zo dat ik een bepaald gevoel wil vertalen in een werkstuk.
Niet vooraf.
Niet vooraf.
Achteraf kan je dat wellicht zeggen.
Achteraf kan je het misschien benoemen.
Ja, benoemen.
Hey, ik ben toen...
Zoals je dat met die vliegertjes hebt gedaan.
Ja.
Ja. Ja. Dus daar ben je zeg maar nu druk bezig, want je bent zeg maar met pensioen. Hè? We zitten bij Pensionado. Al een tijdje ook al met pensioen en nog steeds heel erg actief.
Ja.
Heel bewegelijk ben je ook op allerlei vlakken. Wat ik ook zeg maar tegenkwam was dat je ergens in Wees bij een tehuis voor dementerende ouderen ook de rol vervulde van kok.
Doe maar. Nou, mijn moeder was opgenomen in dat huis.
Ja.
Dat is een woonsituatie.
Ja.
En toen hadden ze vrijwilligers nodig bij het eten koken.
Ja. Dus
kok, ja. Ik heb toen, anderhalve keer, laten we zeggen, 5 keer in totaal ben ik daar toen wezen koken voor.
Leuk.
Voor de mensen die daar woonden, onder wie mijn moeder.
Ja. Zij had ook last van dementie, begrijp ik.
Ja, ze moest daar wonen en daar heeft ze met heel veel plezier gewoond ook.
Okay.
Maar ik vond dat elke keer een ongelooflijke zware tocht om daar naartoe te gaan en haar te ontmoeten. Ze herkende mij op het laatst niet meer. Ze wist ook helemaal niet meer dat ze verpleging zei. Nou, jouw dochter heeft nu het eten gemaakt. Hoe vind je het eten? Nou, er kwam niks meer op. En voor mij was het een vrij lange tocht. Maar ik deed het destijds best wel met plezier. Maar het was toch moeilijk, moet ik zeggen.
Ze heeft het toch wel naar de zin gehad. Hè?
Zeker.
Betekent dat je zeg maar, het geluk hebt gehad dat zij... moet ik dat op een goede manier zeggen? Op een niet agressieve manier dementeerde? Dus dat ze gewoon als...
Gewoon
lief dementeerde. Sommige mensen worden heel erg agressief.
Ja,
maar,
klopt. Nee, zij werd gewoon ineens een stuk leuker, zullen we zeggen, in de omgang.
Ja.
Ja, dat heus wel. Dat is een leuke verandering geweest. Waarvan wij, gelukkig. Ze werd lief gevonden door mensen. En in het begin kon ze ook aardig en leuk reageren met mensen. En echt, ze was ook heel actief. En geleidelijk aan werd ze wel steeds zieker.
Maar het was voor jou zeg maar ook een manier om dicht bij je moeder te zijn en wat voor te kunnen betekenen.
Ja, om iets nog te
kunnen doen.
Maar eigenlijk konden wij niet zoveel meer. Je kunt dat proces niet tegenhouden.
Nee.
Dus op het laatst hebben mijn zusje en ik besloten, we gaan met z'n tweeën er naartoe. Dan verdeel je de pijn wat.
Ja.
Je hebt het er niet over, maar het... En dan hebben wij gesprekken en dan hoop ik dat mijn moeder iets herkent van de sfeer of de stemmen. Ja. En wij doen natuurlijk anders dan het personeel. De bejegening, dat ze dat nog wel voelt, als het ware.
Ja.
Ja, en ik ging met haar fietsen. Ja. Dus dan doe je een activiteit.
Ja, leuk.
Dat is prettiger.
Ja, mooi.
Zeker.
Broers en zussen zijn nog allemaal in leven?
Ja, klopt. Ja.
Ja?
Dat is heel fijn.
Ja.
Ja.
Contact met hen? Regelmatig?
Zeker. Ja, ik moet zeggen, dat is veranderd sinds mijn moeder is overleden. Is dat contact al een beetje veranderd?
Veranderd in wat voor zin?
Ik had zelf het gevoel dat het was nog een beetje bindend. Hè? Mijn moeder was wel dementerend, maar het feit dat ze er was, maakte ook dat de binding er was tussen de broers en zussen. Wij wonen allemaal ongeveer in regio Noord-Holland. Dus je kunt elkaar binnen 1 dag bereiken. En... daar zitten dan ook nog 2 jaar corona achteraan.
Ja.
En sindsdien is dat contact veranderd.
Ja.
Op een andere manier. Niet per se leuker.
Niet per se leuker?
Nee, ik mis bepaalde dingen. Ja, wij hadden een soort traditie. Wij doen altijd het kerstdiner met de hele familie.
Ja.
Dat doen we nu niet meer.
Nee.
En er zijn mensen die zeggen, nou, ik vind het niet jammer. Ik heb nu zelf een heel groot gezin.
Ja.
En andere mensen zeggen, nou, ik vind het juist wel leuk om het nog een beetje vast te houden.
Ja, dus dat is ook nog zoeken dus, van hoe de komende jaren...
Dat wordt een nieuw evenwicht, een nieuwe balans of een nieuwe manier van omgaan met elkaar.
Ja, dat hoor je vaker, hè? Dat als de moeder wegvalt, dan de verbanden binnen de families wat losser worden.
Ja, de tweede ouders met name. Hè? Mijn vader is al nu 17 jaar geleden overleden.
Ja.
En mijn moeder 5 jaar geleden.
5 jaar terug nog maar.
Ja,
vrij recent.
Ja.
Vrij recent.
Ja.
Ja. Ja. Pensioen, we hebben het al over gehad. Ja, we gaan ervan uit dat er nog een heleboel gezonde jaren voor jou liggen. Waar je gebruik van kan maken. Hoe zie jij dat voor jezelf als het gaat om de activiteiten die jij nog heel graag wil oppakken?
Ik ben in een gunstige omstandigheid dat ik lichamelijk nog behoorlijk fit ben en actief. Ja. En ik merk wel dat je dus daar heel veel soort bewust energie in moet steken om dat niveau van activiteiten vast te kunnen houden.
En wat betekent dat voor jou?
Consequenter zijn. Ja, het klinkt raar, buikspieroefeningen doen elke dag. Elke dag een minuutje met gewichten trainen aan je armen.
Ja.
En geregeld wandelen, geregeld fietsen, zoiets.
Ja.
Als het kan, zwemmen.
Ja.
Zo, dus fysiek. Ik heb van mezelf ook die behoefte om lichamelijk bezig te blijven.
Ja.
Gewoon lopen, niet per se een teamsport. Ik hoef ook niet te tennissen.
Nee.
Maar,
dus je wandelt veel,
af en toe
neem je gewichtje en dan ga je biceps trainen, stel ik me zo voor.
Ja, buikspierenoefeningetjes. Ja. Dus dat probeer ik wel te handhaven. Laten we zeggen, je gezondheid zo goed mogelijk. En dan zo min mogelijk consumeren. consuminderen heette dat vroeger. Ik weet niet hoe dat nu heet. Maar eenvoudiger soort leven. Dus niet al te veel bezittingen hebben. Nou ja, lukt niet hoor, daar niet van. Mm-hmm. Ik ben iemand die altijd boeken om zich heen had en heeft. Hè? Dus kasten vol met boeken. Nou, weet je wat, je kunt die boeken ook wegdoen. Als je ze gelezen hebt, een paar houd je, maar niet kasten vol boeken, weet je zo.
Nee.
Mag weg. Zo, dat soort dingen. Verkledingstukken, mag ook weg. Je kan met minder toe dan je denkt. Dat is het punt. Hè? Dus een beetje vereenvoudigen van je leven. Dat lijkt mij heel prettig, want het is eigenlijk toch ballast.
Ja. Nu heb je een nieuw huisje betrokken.
Ja.
Dus ik begrijp daaruit dat zeker 75% nu ergens wordt aangeboden als goed doel of als weggeven, weet ik veel.
Nou, ik ben van een eengezinshuis naar dit kleine huisje gegaan van 30 vierkante meter. Wel een tuintje.
Ja.
Dus ik heb al flink eind moeten afstoten wat dat betreft. En ik heb er nou 1 jaar of 4 gewoond in dat kleine oppervlak. En tot mijn grote schrik heb ik dus in die 4 jaar weer een hoeveelheid boeken verzameld. Dat is niet normaal meer.
Ja.
Dus nu ben ik weer groter. En het leek mij, voor mij is dat ongeveer het minimum. 60 vierkante meter. Nou ja, functioneel. Een slaapkamer, een woonkamer, keuken, een ateliertje voor je weefgetouw. Zo. En als het kleinkind komt logeren, kan ook nog.
Kan ook nog.
Er is ook nog een buitentje.
Ja.
En ja. Dus die noodzaak om te simplificeren, zoals dat dan heet. Eenvoudiger, dat was wat minder sterk. En ik sleep de dozen van mijn vader en mijn moeder achter me aan.
Ja.
Want dat zijn dan boeken uit Indonesië die mijn vader vanuit Indonesië naar Nederland heeft meegesleept.
Ja.
En die heb ik nou nog steeds.
Ja.
En de boeken die mijn vader had verzameld met betrekking tot zijn martial arts, zoals het heet, zijn bewegingswetenschappen of zijn vechtsport. En mijn moeder maakte zelf ook een heleboel plakboeken. En dat kan ik nou nog niet wegdoen, laat ik het zo zeggen.
Nee. En misschien moet je dat ook wel mooi doen.
Dat moet je ook niet doen.
Nee, dat moet je niet doen. Dus het wordt een
ruimte voor gemaakt worden.
Dus jij bent de hoeder van het familiearchief.
Ja, in wezen wel. Ja,
als oudste
ja.
Een belangrijke verantwoordelijkheid.
Ja, ja, ja.
Ja. Je bent een trotse oma met een levendige kleinzoon.
Zeker.
Ja. Ja. Een lieve dochter ongetwijfeld.
Ja, ook.
Ja. Wat wens jij hen toe, oma Pita?
Ja. Ik wens ze toe dat ze de... Nou, met name het kleinzoontje. Hè? Nou, mijn dochter heeft in wezen al de mogelijkheden die ze had... en heeft ze kunnen benutten.
Mm-hmm.
Dus dat ze die nog steeds in alle vrijheid kunnen benutten en zo. Dat er geen nare dingen op hun pad komen. En met het kleinzoontje, of het kleinzoontje, ja, dat hij zich... Ja, zo vrij mogelijk mag ontwikkelen... Ja, in de zin van vrijheid dat je niet in een keurslijf gedrongen wordt. En dat wordt je wordt natuurlijk altijd wel ergens in gedrongen of gedwongen. Je moet je aan bepaalde regels houden. Maar dat hij daar dan die kinderlijke vrijheid op een bepaalde manier nog wel zou kunnen behouden. Dat kinderlijk vrije wat hij nu heeft.
Mm-hmm.
Wat ik nu kan waarnemen, wat ik zie. En dat is dat... onderzoekende en dat nieuwsgierige en dat vragen stellen... dat je dat element niet kwijtraakt... binnen de beperkingen die je uiteraard opgelegd krijgt.
Ja.
Ja.
En is oma Pita daar altijd voor te vinden als hij vragen heeft? Mag hij dat dan bespreken met oma?
Tuurlijk.
En zal oma dan daarop antwoorden geven?
Ik hoop het wel.
Ja?
Ik hoop dat wel, ja.
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 Ik heb begrepen, hè? Dus zeg maar die vitaliteit die je nu hebt, wil je zo lang mogelijk behouden. Veel sporten, maar je leest ook heel ontzettend veel. En tegelijkertijd heb je een hele mooie hobby. Je probeert nog te creëren. Dus dat zijn de ingrediënten die jij inzet om zo lang mogelijk actief te zijn.
Ja.
Als je toch nog even zeg maar een gesprek wilt voeren. Probeer me dat voor te stellen. En je kijkt naar het kleurrijke leven van jou met heel veel dingen. Een geweldige geschiedenis. Met heel veel dingen die op jouw pad zijn gekomen. Met wie zou jij nu nog een gesprek willen voeren? Van die mensen die niet meer in leven zijn. En waar je nu aan terugdenkt.
Eigenlijk zou het wel grappig zijn om eens nog zo'n docent van de middelbare school, die destijds dat specifiek van mij zag, zonder dat dat speciaal uitgesproken werd, die dat nog een stukje gevolgd heeft. Ik heb hem nooit meer gevolgd. Dus die nou nog eens kijken, van nou, zo is het gelopen. Helemaal anders dan jij misschien gedacht had, zoiets. Ik Wat? Denk met plezier terug aan een leraar wiskunde die ik gehad heb.
Ja.
Toen was ik nog een eerste klassertje. En die nou ja, hij geeft een proefwerkje op en een aantal vragen en... Daar kreeg ik een 10 voor. En hij zegt, nou, het is niet foutloos, maar het is een 10 waard. Omdat het eruit springt.
Ja.
Nou, dat vond ik toen wel een hele iets waar ik toen redelijk trots op was.
Kan ik me voorstellen.
Ik vond het ook wel een beetje gek, maar ook...
Ja.
Ik vond het gek, maar het was ook heel natureel. Ik was niet van, ik ga nu de beste worden en ik moet per se een 10 halen. Helemaal niet.
Nee.
Ik deed gewoon, ik wist wat ik wist en ik gaf de antwoorden. En dat is een 10 waard, uitmuntend.
Ja.
Ja.
Wat zou je hem dan vragen?
Ja, wat zou je dan vragen? Is er ongeveer uitgekomen wat jij destijds al gezien hebt? Zoiets. Bij mij dan.
Ja. bevestiging?
Ja, een soort bevestiging of een soort herkenning misschien weer. Of...
Zo van, ik heb het altijd al geweten, Pita.
Ja, nou zoiets misschien.
Zoiets?
Ja.
Ja. Pensionado, je hebt al iets gezegd over hoe je het zelf doet. We gaan er even overheen en ik ga je nu vragen van wat zou jij anderen adviseren? Nou, dan komt jouw huisartsenkennis en praktijk en alles wat je daar hebt meegenomen wellicht bij kijken. Wat adviseer jij aanstaande pensionado's of pensionado's die al in het traject zitten? Wat moeten ze doen of niet doen?
Mm-mm. Ik vind het zo moeilijk.
Ja.
Omdat mensen zo verschillend zijn. Omdat mensen zo verschillend hun... hun achtergronden, hun mogelijkheden beginnen al beperkt te raken van een aantal van mijn leeftijdgenoten. Mm-hmm. En ik schrik daar altijd van. En in wezen denk ik toch van... Je moet... Wat ik zelf heel sterk heb, is leg je er maar niet zo gauw mee neer dat je de beperkingen hebt. Nog altijd is... Niets is onmogelijk. Dus ga het toch aan. Ik heb makkelijk praten, want ik ben nu nog fit en gezond. Maar wat als ik nou alleen maar een half been en een half lijf heb?
Ja.
En dan moet ik ook weer gaan wandelen. Maar ja, dan hoef ik natuurlijk geen 10 kilometer te lopen. Maar dan zal ik altijd nog die drang hebben om te gaan wandelen.
Ja. Ja.
Ja, en dat wens ik gewoon heel veel mensen toe. En dat is ook het geestelijke pad natuurlijk.
Ja.
Ja. Ik ga niet meer een taal studeren, want ik ga nooit meer naar dat land. Ja. Het studeren van een taal, dat is weer nieuwe prikkels voor je hersens. Hè. Dat is ook nog wel voor wetenschappelijk bewezen. Zoek altijd weer nieuwe dingen. En dat is natuurlijk zo bij mij zo natureel geworden. Altijd op zoek naar nieuwe en andere dingen. Dat mensen meer een beetje moe van mij worden. Of dat ze zeggen, nou ja, het mag best een beetje minder, want je bent nu al wat ouder.
Ja.
Ja. Ik geloof het niet, zolang ik interesses heb.
Ja.
Dat is de beste manier om... in wezen is het een advies van om ouder te worden. Het is niet eens dat die grens van pensionado, maar je wordt ouder en dan kom je die beperkingen tegen. Ik nu ook, een beetje.
Ja. Ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om?
Niet. Slecht. Ik vind dat niet leuk.
Is dat weer het model van hup, geen gezeur, geen zelfmedelijden, doorgaan?
Doorgaan. Een beetje te lang doorgaan. Dus hoe ga je daarmee om? Met het idee van probeer er zo snel mogelijk bovenop te komen. En dan doorgaan met de mogelijkheden die je hebt.
Het doet mij denken aan de bekende uitspraak die vaak wordt gebezigd door Indische Nederlanders, Chinees-Indische Nederlanders. Niet klagen, maar dragen, maar vooral ook doorgaan.
Ja, en ik weet niet eens of het specifiek Indisch-Nederlands zou zijn, hoor. Dus waarschijnlijk meer mensen.
Ja.
Ja, klagen.
Niet klagen, maar dragen.
Maar dragen.
Ja. Ermee omgaan.
Ermee omgaan.
Ja.
En dan in een niet denken vanuit... beperkingen, handicaps of het kan eigenlijk niet, want en dan komt er iets.
Ja, ja.
Als het maar wel vanuit je hart of vanuit een passie of vanuit een...
Maar je had het over mindset, dus dat moet wel aanwezig zijn.
Het is een manier van opstellen. En ik dacht altijd dat het een academische manier, als je gestudeerd hebt, dan denk je dat namelijk altijd.
Ja. Ja.
Alleen al door een boek te gaan lezen.
Ja, ja, precies. Precies. We komen zo langzamerhand ook, Pita, aan het einde van ons gesprek. En deze podcast heeft een bepaalde traditie. En dat is dat de gast, altijd de gelegenheid krijgt om de podcast af te sluiten.
Oh.
Dus ik mag hem straks... ik geef hem graag aan jou. Je mag hem afsluiten zoals je dat zelf wilt.
Met een tekstje bedoel je?
Met een tekstje, met een phrase. Wat wil je nog kwijt?
Eigenlijk zou ik een soort slogan blijf jezelf en kiest de dingen die bij je horen en passen.
Blijf jezelf en kiest de dingen die bij je horen en passen. Ja. Hele mooie afsluiting.
Ben je tevreden over?
Hartelijk dank voor dit fijne, open gesprek.